Dit is de Koffie Corner. Een podcast van RTV Noord over de Groninger sport.
Ja, we zijn er weer. Na een korte winterstop is de podcast De Koffie Corner er weer. Even wat huishoudelijke mededelingen. Martin is op trainingskamp met DZOH, dus hij is er helaas niet. Komt nog wel voorbij deze podcast. Henk Elderman, zwaargewicht, is zijn vervanger. Stefan Bleker is er ook. We gaan het ook kort over de FC hebben. Maar de podcast staat vooral in het teken van tweevoudig wereldkampioenen. Sarel de Jong, zeer zo mooi dat je er bent, Sarel.
Ja, leuk.
Mooi dat je de tijd ook hebt, want volgens mij is jouw schema moordend. Gaan we het zo ook over hebben. Eerst de stellingen. Sarel, kickboksen moet een gemengde sport worden.
Een gemengde sport? Wat ja. Bedoel je daarmee?
Mannen tegen vrouwen.
Nee, vind ik niet.
Vind je niet. Gaan we zo verder praten. Henk Elderman, Michael de Leeuw gaat FC Emmen in de Eredivisie houden.
Ja.
Stefan Bleker, met Sierhuis, Belhassani en Bruns gaat FC Groningen zich veilig spelen.
Ja.
Henk Elderman, bonus stellingje voor jou. De prestatie van wereldkampioen Dammen Roel Boomstra wordt ondergewaardeerd.
Nee.
Oké. Okay.
Verrassend, hè?
Nou ja. Op zich wel een beetje.
Gaan we hier toch even Martin Drent speel vandaag. Ja. Ik weet niet of je het filmpje hebt gezien, maar ze zijn dus op trainingskamp ergens in Spanje.
Ja. Ja. Oh, de materiaalman.
Ja, de materiaalman met het voetgolf met de hole-in-one. Geweldig om te zien.
Echt geweldig.
Ja. Ik gaat helemaal uit zijn dak. Je kunt ook niet meer zien wat er gebeurt, want die cameraman die is ook helemaal
gek. Dus, maar we verklap het maar hoor.
Hij ging erin, hole-in-one, zeg ik.
Met links, hè? Ja. Oh, sorry. Ja. Nee, heel mooi filmpje. Inderdaad,
maar er is toch geen BNB klaar of zo? Ja, dat zie je dan nog wel eens, hè? Dat een auto klaar staat. Maar,
oh ja, Sarel, dus door. Als die mannen naast jou vervelen, doen we gewoon tik uitdeel. Dat komt wel goed.
Nee, sorry.
Ik sta in de blauwe hoek trouwens. En Stefan in de rode. Dan weet je dat even.
Hey, Sarel, het was een mooi, maar vooral verschrikkelijk vol einde van het jaar. Voor jou kunnen we wel zeggen. We gaan het even kort doornemen. November, Martini Plaza. Gevecht om de wereldtitel tegen Kovacevic. Duitse, Samira heette ze. Daarna in december naar Abu Dhabi voor een gevecht. En daarna nog naar Thailand. Ja. Daar ben je pas vorige week weer van teruggekomen. Dus je bent echt lang weg geweest. Hoe is het om weer in Grunnen te zijn?
Ja, niet zo. Ja, nee, weer natuurlijk. Ja. Daar word je niet zo heel blij van. Nee, maar het is altijd wel weer lekker om thuis te komen. Dat moet ik zeggen, ja.
Ik heb een beetje in de gaten gehouden via Instagram, waar jij wel actief op bent, wat je in Thailand hebt gedaan. Was ook gewoon een beetje wel vakantie, hè?
Ja, zeker. Ja, tuurlijk. En je traint ochtends vroeg van 8 tot 10. En dan ga je douchen. En dan natuurlijk, het is prachtig weer. Dan ga je naar het strand. En daar vermaak ik me dan wel prima. En dan uiteindelijk einde van de middag gaan we eerst weer gewoon weer knallen. En 's avonds is gewoon weer lekker eten. En, ja. Tussendoor is het gewoon heerlijk. Ja.
En waarom dan Thailand? Is dat het kickboxland?
Ja, dat is gewoon echt waar het bakenman. Ja, het is dus zeg maar de Muay Thai. Ik doe veelal K1 regels. Maar daar train ik toch echt het Muay Thai. En dat is gewoon een mooie combinatie met mijn stijl. En de combinatie met Muay Thai is gewoon mooi om te trainen. En het is gewoon de omgeving, het warm. Het is de trainingen zijn lang. Het is even een trainingskamp, even gewoon zwaar.
Wat is het verschil eigenlijk tussen Muay Thai, zoals jij dat zegt, en de K1-regels?
Het Muay Thai is echt de echte full Muay Thai is met ellebogen. Dus dan mag je gewoon strijken met ellebogen en het clinchen. Dus het is echt het vastpakken en het knieën, gewoon non-stop knieën eigenlijk geven. En daar worden in Thailand ook de meeste punten voor geteld. Dus daar, vandaar ook het clinchen, ja. Maar ik ben er niet zo heel in thuis. Maar het is wel heel erg leuk om die technieken bij te leren.
Mm-hmm. Ja, want zo blijf je ook doorontwikkelen. Nog even over
maar volgens mij is het ook zo, je moet die techniek ook wel onder de knie krijgen volgens mij. Want in die techniek wordt er toch gevochten ook op de spelen? Helemaal? Als jij je wilt plaatsen voor de spelen een keer, dan zul je die techniek onder de knie moeten krijgen.
Als het goed is, staat Muay Thai wel op de planning voor voor Olympische Spelen van 2024.
Als demonstratiesport allereerst, hè?
Ja, als demonstratiesport. Ja, en dan is het inderdaad, als dat lukt, dat je daar echt, voor moet trainen. Dat klopt, maar in Nederland is er bijna gewoon geen Muay Thai. Is er gewoon echt geen school, echt die volledig, weinig in ieder geval. Dat moet ik sowieso heel veel voor rijden daarvoor. Maar daarom gaan we naar Thailand toe, om de knie te krijgen. Maar als ik dat echt zou willen doen, zou ik er echt veel langer moeten zijn dan 4 weken.
Mm-hmm. Ja, dan zou je er misschien wel moeten gaan wonen.
Ja.
Maar is dat een rare gedachte, dat je dat doet?
Ja, weet ik niet. Ja, een rare nee, het is misschien als je daar echt voor wil gaan, voor die Olympische Spelen, dat je het echt voor een lange tijd moet gaan doen. Maar ik denk ook dat ik ook wel gewoon een beetje bij mijn eigen stijl moet blijven. En dat kan ik toch het beste in Nederland trainen. Ja, ik denk dat die combinatie is gewoon heel goed. Maar ik denk dat ik wel dicht bij mijn eigen stijl moet blijven. Want daar voel ik me gewoon lekker en thuis in.
Ja. Ja. We gaan het zo ook over jouw eigen stijl hebben. En wat jouw sterke punten zijn. Henk gooide er al even wat termen tegenaan. Want hij is een groot volger van van de vechtsporten. Muay Thai, dan heb je K1. Je hebt nog K3, had Martin Dretz nog over. Maar weet je, er is heel veel. Er zijn allerlei verschillende bonden. Verschillende klasses. Kun je ons daar een beetje wegwijzen in maken? Heb je daar een makkelijke uitleg voor?
Nee, ik heb geen makkelijke uitleg. Nee, ja, het is gewoon heel. Het is lastig. Als je er niet in thuis bent, zeg maar, dan is het gewoon lastig voor een buitenstaander, zeg maar, laat ik het zo zeggen, om dat te begrijpen. Je hebt natuurlijk heel veel. Natuurlijk heb je in Nederland heel veel bonden. Dus, maar je hebt. Bijvoorbeeld de grote organisaties, zoals wat ik waar bijvoorbeeld ik bij zit, zoals Infusion, maar je hebt ook de nog grotere, is Glory bijvoorbeeld. Ja, als je dat zijn opeenstaande organisaties, als je daarbij zit, ja, die hebben weer verschillende kampioenschappen eigenlijk. Ja. Ja, zo ben ik dan wereldkampioen van de bond Infusion in die league, zeg maar. Maar ja, ik kan. Je hebt ook een wereldkampioen bijvoorbeeld bij Glory. Heb je er ook een paar in die gewichtsklasse?
Die misschien wel weer beter zijn dan jij of slechter.
Is het dan een beetje te vergelijken met darts? Dat je vroeger had je de Lakeside. En dan nu heb
Heb je nu nog hoor, trouwens.
Ja, zeker. Maar je hebt gewoon al die verschillende bonden als het ware.
Ja, denk dat je daar wel een beetje mee kan vergelijken. En natuurlijk is het wel zo dat je. Je kan wel uitgedaagd worden bij andere organisaties om daar te gaan vechten voor een kampioenschap of een titel. Dat kan wel. Maar het is gewoon lastig omdat er heel veel opeenstaande bonden en organisaties hebben met hun eigen regels.
En waarom zit jij bij de bond waar je nu bij zit?
This sound is processed by Stereotool. Go to stereotool.com.
Dus het groeit echt nu enorm, ook internationaal. En in Groningen is het eigenlijk begonnen met Glorious Heroes. Die heeft die samenwerking met Infusion. En daar heb ik dan een aantal keer gevochten. En zodoende toen mijn laatste partij voor de 61... Voor de eerste partij voor de 61 kilogram titel... was echt van wie deze titel ook wint... krijgt gewoon een contract bij Infusion. Dus... En die won ik. Dus
dat was een hele belangrijke inderdaad ook. Ja.
Ja, en ben je gewoon ook zeker van die partijen voor Infusion. En dat is ook wel heel mooi, dat je die zekerheid hebt.
En zie jij jezelf dan nog weer overstappen naar... overstappen klinkt misschien ook zo raar. Want je moet ook gevraagd worden, toch? Zo gaat dat een beetje.
Je moet inderdaad gevraagd worden. Overstappen naar een andere organisatie? Ik denk nee, eigenlijk niet. Want ik zit bij Infusion volgens mij hartstikke goed. En wat ik zeg, het is wel echt een groeiende organisatie die internationaal steeds groter wordt. En als je kijkt wat voor vechters daarbij zitten, dat die zijn echt grote vechters. Dus ik wil er sowieso wel bij blijven.
Maar
ja.
Jij hoort ook bij die grote vechters.
Ja,
ja toch? Ja. Zo kunnen we dat wel zeggen tegenwoordig. Ja.
Absoluut. Wat ik mij nog wel even afvraag, Sarel, is... kun je er nou ook helemaal van leven? Met andere woorden, ben jij nu prof? Jouw leven alleen maar uit kickboksen?
Nee, ik kan er echt niet van leven. Dat niet. Nee, maar mijn leven bestaat wel alleen maar uit kickboksen. Maar ik moet er gewoon wel dingen naast doen. Dat is dat wel. Maar dat ik ervan kan leven, nee. En de komende 2-3 jaar ook nog niet.
Maar zou dat dan geen reden kunnen zijn waardoor je op termijn misschien toch overstapt naar een andere bond? Bijvoorbeeld Glory, waar wellicht wat meer geld in te verdienen is?
Ja. Dat durf ik eigenlijk niet op te antwoorden. Ik weet het niet. Ik denk, dan moet je het echt voor het geld doen. Maar krijg je dat vooral.
Ik heb daar trouwens helemaal geen idee van, hè, wat dat allemaal oplevert. Rico Verhoeven wordt wereldkampioen. Ik noem maar even wat. Hè. Die is wereldkampioen in de Glory bond, zeg maar. Die verdient daar miljoenen mee, heb ik wel eens gelezen. Jij wordt wereldkampioen in de Infusion, Glorious Heroes.
Ja.
Ja, waar moet ik dan aan denken? En je hoeft niet exacte bedragen te noemen, maar
liefst wel.
Staat dat in verhouding met Verhoeven?
Nee joh.
Dat lijkt me niet, anders kan ze wel leven toch?
Nee, nou,
dus... Misschien leeft ze op een hele grote voet, maar dat...
Nee, maar daar ben ik toch wel heel benieuwd naar. Ja, je hele leven bestaat eruit, maar ja, het levert het onder de streep eigenlijk niet zoveel op.
Nee, het is wel... naarmate je verder komt in de profklasse, in de A-klasse... kan je steeds meer verdienen als je meer titels daar meer wedstrijden wint. En zo ik ook, ik krijg elke partij, krijg ik weer, komt er telkens weer wat bovenop. En als ik een titel verdedig, komt er ook weer wat bovenop. Dus uiteindelijk krijg je wel, over, als je naarmate je gewoon goed presteert, kan je gewoon meer verdienen. Dat wel. Dus er zit ook die druk dat je gewoon moet blijven presteren. Maar zoals Rico, dat, sowieso als vrouw, dat gaat sowieso niet. Maar ja, ik hoop gewoon, dat is wel een doel, dat je er ooit van kan leven. Dat je een mooi bedrag per maand bij elkaar krijgt. Maar ja, dan zou je ook elke maand moeten vechten. En je hoopt gewoon dat je over een paar jaar, als je één partij hebt gevochten, dat je even weer wat vooruit kan. En dat hoop je.
Heb je dan ook extra persoonlijke sponsoren, zeg maar, die echt puur jou sponsoren en zich aan jou verbinden?
Nou, ik heb echt hele mooie, echt superveel eigenlijk persoonlijke sponsoren die me daarin helpen. Echt heel veel mensen met eigen bedrijfjes die jaarlijks gewoon wat sponsoren. En dat helpt mij gewoon superveel.
Mm-hmm.
En daarnaast natuurlijk de SAR Trading, het grote, mijn hoofdsponsor. Waarbij ik gewoon maandelijks van hun wat krijg. Dat is super. Ja, dus zo kan ik een beetje van leven. Ja, zo kan ik rondkomen.
Terug naar Martini Plaza, wat mij betreft. In november was het precieze datum, weet ik niet meer. Maar toen pakte jij de wereldtitel tegen Samira Kovacevic. Zei jij nou achteraf dat je hem mooier vond dan je eerste wereldtitel?
Zei ik dat? Ja. Nee, ja, ik weet niet. Ik kom misschien ook
door. Volgens mij wel.
Maar... Ja. Natuurlijk, ja. Het waren beide gewoon hoogtepunten. Hè? Het was gewoon geweldig. Het was de eerste wedstrijd. Was mijn eerste wereldtitel, wat al helemaal te gek was. Maar die tweede was eigenlijk... Misschien komt het ook wel door dat Martini Plaza zo bomvol zat met fans en zo. En dat gewoon die hele zaal voor mij er was. Dat was wel echt...
was niet normaal, hè? Want wij waren al 2 uur van tevoren, denk ik, voor jouw gevecht waren wij daar al. Sowieso hebben we onze ogen uitgekeken wat we allemaal zagen. Zowel in de ring als buiten de ring. Maar toen jij kwam, dat was echt niet normaal hoe dat publiek opeens helemaal losging.
Ja, het ontplofte. Dat was echt te gek. Ja, je krijgt er op dat moment, zit je zo in een focus. Dan krijg je er niet eens van mee. Maar als je terugkijkt, dat is wel te gek.
Ja, krijg je daar helemaal niks van mee?
Ja, natuurlijk in het begin wel. Als je opkomt, dat wel. Maar toch zit je in een bepaalde focus. Mm-hmm. Dat je, ja, nee, dan krijg je dat niet zoveel mee, denk ik.
Maar want je krijgt natuurlijk maar een aantal kaarten, zeg maar, die je dan mag verkopen.
Ja.
Zo werkt dat, hè, bij jou, in jouw sport.
Ja.
Maar volgens mij had iedereen uit Groningen een kaart gekocht.
Ja, ik het wel op, hè.
He, want jij krijgt er misschien 20 of zo die je dan door kunt verkopen of weggeven.
Nee. Ja, ik had eerst gezegd, nou doe maar 50, krijg ik gewoon 50 weg. Ja. En we moesten echt telkens weer de organisatie. Kun je nog een beetje meer? Echt nog steeds een beetje meer kaart. Ja, nog eigenlijk en tot de laatste dag van, kan ik nog even 10 bijen kopen. Want ze willen steeds mensen die op het laatste moment nog steeds willen kaarten wouden.
Maar gaat het dan via jou? Zit jij dan op de wedstrijddag zelf daarmee in overleg met de organisatie enzovoort?
Op de wedstrijddag?
Ja.
Met die kaarten?
Ja.
Nee, nou, je krijgt sowieso, je kan van de organisatie, krijg je gewoon een aantal, zoals als een sportschool, krijg je gewoon een aantal kaarten die je dan, en dat gaat gewoon makkelijk, weet je.
Ja.
Dan zo kun je zo kaarten verkopen. En op de wegingdag wordt gewoon alles afgerekend daar.
Ja, oké. Okay. Het was niet dat jij nog vlak voor de wedstrijd bij wijze van nog aan de telefoon hing.
Nee, dat
niet
echt. Nee. 2 dagen voor de wedstrijd, drie dagen, dan hadden we gewoon gezegd van, nou, we hebben nu geen kaarten meer. Nee. Het is nu klaar.
Nee.
En want het was wel echt een heel gedoe met alle betalingen en weet ik veel. Maar,
hoe gaat het er eigenlijk inderdaad? Vanaf wanneer word jij echt hermetisch afgesloten van de buitenwereld naarmate die wedstrijd dichterbij komt? 1-2 dagen van tevoren? Of?
Ja, sowieso. Want er zijn, zoals de media zat toen ook met die wereldtitels ook wel echt bovenop. En dan duur wil je het gewoon even niet. Dan heb je gewoon even afgezegd van even een weekje voor de wedstrijd dan nog wel. Maar
dan heb ik nog geluk dat ik bij de weging mocht zijn.
Ja, dat gelukkig.
Oké, okay, gelukkig maar.
Ja,
nee, dat is toch een gelde man, die kun je niet weigeren.
Nee, maar op duur inderdaad, dan moet je gewoon ook zeggen van nu is het even klaar.
Ja. Hey, over zo'n weging gesproken, dat is vaak ook wel een spektakel, zei Henk. Ja, ik ben daar dan nog nooit geweest, maar...
Spektakel, weet ik niet.
Het is de ster nou dan wij ook.
Ja, maar
dat kon in dit geval kon dat niet, hè? Ze was te laat, ze stond in de file. Haar tegenstander stond in de file.
Oh ja?
Dus dat kon dan even niet. Maar dat is later nog wel even overgedaan. Toen is zij ook gewogen.
Ja, klopt.
En toen hebben jullie toch nog even in die bokshouding tegenover elkaar gestaan. Altijd een mooi gezicht, hoor, moet ik zeggen.
Ja.
Maar ik heb volgens mij, was het toen bij die weging, dat heb jij misschien niet meegekregen. Maar toen was er wel even een koppeltje dat al echt een beetje begon te vechten daar op het podiumpje.
Ja, klopt.
Dat is wel mooi om te zien, hoor, moet ik zeggen. Heel mooi.
Is dat echt of is dat show?
Natuurlijk, het wordt ook wel een beetje dat ze zeggen van maak er even een showtje van. Natuurlijk wordt dat wel gedaan.
Maar als ze dat aan jou zouden vragen, dan doe dat even voor de show.
Nee, dat doe ik echt
Nee.
Ben je daar te nuchter voor?
Ja. Nee, dat komt niet eens over alsof ik dat...
Bij deze heb je het al. Maar zo'n McGregor bijvoorbeeld. Ja, McGregor heet hij toch? Die gekke Brit, zo'n rossige... Ja, als je daar naar kijkt, wat denk je dan?
Ja, daar hoef ik niet eens naar te kijken. Dat heb ik denk volgens mij alles al gezegd. Ik vind het echt verschrikkelijk.
Denk je er echt van, doe even normaal, joh?
Ja.
Nou, kijk, in het begin was het natuurlijk wel leuk, maar zoals... Hij heeft dat nu al 100 keer gedaan.
Ja, ik weet niet. Volgens mij steeg dat geld gewoon allemaal naar hun hoofd. En dan worden ze helemaal gek. Ik weet niet.
Nog even over dat wegen. Hè?
Ja.
Want er was ook volgens mij een clubgenoot. Of in ieder geval iemand die ook bij Dennis van der Giessen traint. Jouw trainer ook. Dat meisje die moest ook tegen iemand vechten. Een dag later.
Ja.
Maar haar tegenstander die was te zwaar.
Ja.
En er was wat discussie over en weer. En die coach werd boos op Dennis. En Dennis weer op hem. En zo ging dat een beetje. Details hoef ik... weet ik niet precies. Maar in elk geval, dat meisje ging toen nog even hardlopen. Of even fietsen. Of even fitnessen. Of wat dan ook. En die raakte toch volgens mij een half uur of zo...
Een kilo kwijt.
Voordat ik er kon.
Op zich vind ik dat wel heel knap.
Ja, klopt.
zou jij dat ook kunnen?
Jawel, ja, tuurlijk.
Ja?
Ja, ik heb
het ook wel eens gezien op, was volgens mij op RTL, een of ander programma ook, dat ik ben zijn naam even kwijt, werd ook zo'n kickboxer gevolgd.
Nicky Holske.
Ja. En er was dan een dag ook voor zo'n weegmoment. Dan ging hij in hele warme kleding zitten. Noem allemaal op. Allemaal maar om die kilootjes kwijt te raken.
Dat gaat...
Als je dat zo ziet, dan denk ik van... Dat is wel... Aan de ene kant denk je, ben ik knettergek, maar aan de andere kant is iets van, ik vind er wel respect voor.
Ja, als ik bijvoorbeeld, had ik in Thailand trainen, dan zweet je na 10 minuten helemaal dood. En dan, maar als je gaat op de weegschaal staan en dan na de training weer op de weegschaal, ben je zo 1,5 kilo ben je kwijt aan vocht.
Mm-hmm.
Ja,
mm-hmm.
Dat gaat zo snel. Ja.
We moeten even door, mensen, met de wedstrijd zelf. Het ging vrij makkelijk eigenlijk, weet ik nog wel. Hè? Was dat voor jouw gevoel ook zo, Sarel? Of?
Ja, nee. De eerste is altijd een beetje aftasten. Want je weet nooit wat je verwacht, zeg maar. Dus als je als een speerder ervoor gaat, je loopt zo bestoot en dan je weet het niet. Maar ik kreeg wel inderdaad naarmate de wedstrijd vorderde, zeg maar, wel het gevoel van oké, ik heb nu de overhand. Ja, en dan gaat het gewoon makkelijker. En dan vecht je gewoon makkelijker. En dan ben je niet meer bang dat je ergens oploopt of zo. Dan ga
was het
de
perfecte
gewoon...
wedstrijd? Voor jou?
Perfect is het... Nee, perfect is het nooit.
Heel goed.
Kan altijd veel beter. Maar het was... Ja, het liep gewoon... Hey, ik had gewoon die draai die moest hebben, die had ik gewoon. Dus dat was wel tof. Ja.
En die low kicks, hè?
Ja, die low kicks, ja. Ja, dat is echt... Dat vond ik wel heel... Ik weet niet, als daar een keer een knock-out... Dat vind ik nou namelijk de mooiste knock-outs die er zijn. Als ik wel filmpjes kijk of zo, dan vind ik dat toch de mooiste.
Waarom?
Dat ik jezelf keer... Ja, omdat je... Ik vind het gewoon mooi, omdat je... Het is kickboksen, het is slopen en dan al die benen. Als je daarmee iemand kan slopen, ja, dan... Ja, dat vind ik
maar dat is ook jouw handelsmerk, neem ik aan, een beetje, hè, die low kick.
Ja, daar moet ik het wel van hebben, ja.
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 Martin Drent die is ook wel benieuwd naar jouw kwaliteiten. En die heeft ook een vraag voor jou. Luister even mee.
Hey Sherelle. Nou, ik baal echt dat ik er niet in zit. En we eindelijk een vrouw in de studio, ben ik er niet. Maar goed, ik had een vraag van waarom ben jij de beste van de wereld? En wat heb jij kwalitatief meer dan de concurrentie? Of wat heeft de concurrentie minder?
Ja, dat kunnen niet alleen die low kicks zijn, hè?
Nee, dat is denk ik een combinatie van veel dingen. Eigenlijk, ik vind het ook wel grappig dat je zegt van waarom ben je de beste van de wereld? Het is inderdaad, ik ben nog echt nog niet de beste van de wereld. Ik heb nog niet iedereen gehad die ik wil verslaan. Dat maakt mij nog niet de beste. Daar moet ik nog een aantal jaren voor trainen en om het beste allemaal te verslaan. Maar die komen vanzelf op mijn pad. Dat komt wel goed. Maar het is echt een combinatie van meerdere dingen. Ik denk waar tegenstanders het moeilijk mee hebben, dat ik gewoon combineer heel snel en afsluit met een trap en eigenlijk weg ben. Ik probeer eigenlijk punten te scoren zonder iets terug te krijgen, laat ik zo zeggen. Dus punten maken en weer wegwezen. Punten maken en weer wegwezen. Ja.
En ben jij nu, want je traint je kapot. Wat ik zeg op Instagram is, ben jij zo wat elke dag te volgen. En dan zien we ook hoe jij wordt afgebeuld en hoe jij jezelf afbeult. Ben jij nu ook aan het ontwikkelen naar een, hoe moet je dat nou noemen? Een allround kickboxer. Dat niet alleen die low kicks jouw handelsmerk zijn, maar dat je er nog veel meer bij krijgt.
Ja, ik denk dat wel iets wat ik wil ontwikkelen. Gewoon inderdaad allround overal. Want inderdaad, ik heb geen harde rechterhoek of een linkerhoek of wat dan ook. Waar mensen op moeten passen. En ik denk dat ook het belangrijk is. Dat je elke wedstrijd weer je tegenstander kan verrassen. Zeg maar, met, ja. Of een hoge trap of een low kick.
Maar dat vind jij van jezelf nog jouw zwakke plekken? Links en een rechtshoek bijvoorbeeld? Of een hoge trap?
Ik ben nog niet echt, inderdaad, ik kan hoge trappen, ik vind het moeilijk om te timen, dus om die erin te gooien, maak ze wel hoor, en ik kan ze ook wel makkelijk maken, maar de timing is gewoon heel belangrijk bij zo'n trap, dus om die precies goed te maken als het handje naar beneden gaat bijvoorbeeld, ja, maar er zijn nog zoveel dingen die veel beter kunnen, beter moeten.
Hoe lang ga je dit nog doen?
Oh, ja. Ik hoop nog wel 10 jaar of zo. Ja,
je bent nu 24?
Ik ben nu 22.
22, oké.
Ja, ik hoop toch wel tot mijn 35ste toch wel dit te kunnen doen, ja.
Ben je niet bang dat je een keer zo'n harde klap of trap krijgt dat je misschien wel blijvende schade oploopt?
Nee, daar ben ik niet bang voor.
Kun je eigenlijk ook niet bang voor zijn, hè?
Daar moet je gewoon niet aan denken.
Nee.
Nee, dat is net als dat als een wielrenner naar beneden gaat. Die denkt ook niet van, ja, die gaat ook gewoon. Nee. Dus, ja.
Maar dat merk je ook vaak pas als je een jaar of 60 bent. Hè, dat je schade hebt gekregen door
het. Maar je ziet het ook bij...
Er zijn voorbeelden.
Hey, je kan het wel
bijvoorbeeld ook bij merken voetbalspelers. Daar zie je dat ook vaak. Ja. Latere leeftijd dat je dan toch wel misschien.
Ja.
Wat is de ergste blessure die je hebt gehad tot nu toe?
Nou, ik denk dan die alvleesklier, waar ik wat vaak wel terugkom in de interviews, dat die trap op mijn buik kreeg en toen die alvleesklier scheurde. Dat is toch wel echt mijn ergste, zwaarste blessure.
Ja. En wat zei jouw familie toen?
Stop ermee.
Ja, maar daar heb je dus, dat is bij jou niet één seconde door jouw hoofd gegaan.
Maar pa zou dat toch ook nooit zeggen. Als ik jouw vader uit zijn dak zie gaan als jij gewonnen hebt, dan wil hij dat toch ook niet missen. Dan zegt hij denk ik ook van ga maar door tot je 35ste.
Ja, nee, dat is ook
of
zo.
Of ziet hij er heel anders in?
Nee, daar heb je volkomen gelijk in hoor. Ja. Dat doet hij, nee. Maar op dat moment, zeg maar toen, dan was wel even van ja. Maar op dat moment denk je ook niet aan, of dachten hun ook niet aan, meteen aan de sport en kickboxen. Dachten meer van oké, jij moet nu gewoon herstellen en gezond worden.
Ja, je had beter kunnen blijven voetballen, zeiden ze misschien. Of, Want dan kun je dezelfde blessures oplopen trouwens hoor.
Ik heb wel eens ergere blessures, ik liep meer blessures op bij het voetballen dan dat ik bij het kickboxen.
Ik zeg het ook, er zijn ook gewoon wetenschappelijke onderzoeken naar hersenen. Letsel in relatie tot kickboksen. Wordt hier zelfs aan het UMCG zijn ze daar nu al een tijd mee bezig met dat onderzoek. Zijn nog niet echt resultaten bekend. Maar andere onderzoeken wijzen wel uit dat het gewoon echt slecht is voor jouw hersenen. Of voor je hersenen in het algemeen. Daar denk jij dus niet over na? Ik kan me daar bijna niet voorstellen.
Nee, ik denk... Ja. Nee, ik denk daarom. Nee, ik denk daar niet om. Nou, ik snap wel de waar ze aan denken. Ik doe, ze doen nu ook al. Ze verhogen de leeftijd bijvoorbeeld met hoofdkap en zo. Wedstrijden hebben ze nu steeds verlegd, zeg maar. Dus nu, dat komt elk jaar weer een jaar bij op. Dus tot aan je 18e mag je, volgens mij, moet je met bescherming vechten. Nou, op zich, ik kan me daar wel in vinden. En ook dat de contact op het hoofd, dat die leeftijd geen rol. Ik kan me er wel in vinden, hoor. Maar het spelletje wordt er wel anders van.
Ja.
En dan vind ik het wel raar, bijvoorbeeld met het boksen, mag je, waar contact op het hoofd echt nog 10 keer zoveel is dan bij het kickboksen. Daar mag je wel. Mogen kinderen of kinderen, ja, jeugd mag daar gewoon wel op het hoofd staan met hoofdkap op. En bij het kickboksen doen ze mag je straks tot aan je 18e niet op het hoofd. Ja, dat wordt gewoon een wirrewarr spelletje van stoten op het lichaam en een trap. En dat is, het ziet
aan de ene kant, als je gewoon eens nadenkt, kinderen die elkaar tegen de kop aanslaan. Ja, waar ben je dan eigenlijk mee bezig?
Ja.
Jij geeft ook les, hè? Vanavond geef je weer les. Ook om, denk ik, een beetje rond te kunnen komen. Maar ook omdat je het heel erg leuk vindt. Dan ben je wel wat beschermender, denk ik, tegenover die kinderen als dat jij zelf.
Ja, nee, met kinderen, dat is absoluut geen contact met het hoofd of wat dan ook. Of echt, ik doe wel spaarspelletjes, maar dan echt gewoon op het tikspelletje manier. Gewoon speelsgewijs leren. Want daar zijn gewoon kindertjes willen gewoon lekker plezier met elkaar. En gewoon lekker een beetje op die trapkussens trappen. Dat vinden ze gewoon heerlijk. En daarmee ook gewoon een beetje, toch een beetje discipline leren. Gewoon push-ups en stil zijn. En gewoon doen wat ik zeg. En dat leren ze ook, ja.
Maar jij bent dus wel bang door de regels die nu bij de jeugd worden ingevoerd. Dat de sport echt verandert.
Ja, het is
negatief
gewoon,
gezien.
Ja, ik vind het spelletje veranderd. Het is gewoon heel anders om naar de, om stel je bent 12 jaar en je moet tot je 18e moet je op het lichaam boksen en trappen en weet ik veel. En dan opeens moet je wel naar het hoofd. Dat is die kloof. Ja, moet je. Ja,
moet je eigenlijk hele andere discipline ineens weer gaan bijleren. Want daar heb je natuurlijk nooit op getraind eigenlijk. Ja, misschien een beetje, maar omdat je dat toch niet mag toepassen.
Ja, ik denk dat het verandert gewoon.
En straks zijn ze allemaal goed in low kicks. Je hebt niks meer te vertellen, straks. Kijk, aan de andere kant, je kunt ook zeggen, die regels die zijn natuurlijk ook niet voor niets ingevoerd. Zijn dat ook mensen die uit de vechtsport komen, die echt zelf hebben gekickbokst of vechtsport hebben gedaan, die dat dan bedenken om die regels aan te passen?
Nou, ik denk dat het ook vooral wordt gedaan. Kickboksen die moet natuurlijk ook positief worden gevonden. Ook gewoon om als organisaties gala's willen organiseren in gemeentes. Weet je, dan moet er ook allemaal. Ja, het moet allemaal fair zijn en veilig zijn. En ook voor die kinderen. Dus ik snap het ook wel, hoor. Ik snap het wel.
Jij hebt wel eens wat over het imago van de sport gezegd, hè? Dat jij het imago van kickboksen wil verbeteren. Kan ik me nog herinneren. Heb je ooit volgens mij in Dagblad van het Noorden gezegd. Wat vind jij dat er mis is met het imago?
Nou, op zich nu eigenlijk niet echt heel erg veel meer. Het wordt gewoon steeds beter. En dat is gewoon ook al op social media overal is te zien. En gewoon jong en oud doen het eigenlijk. Je ziet hoeveel mensen ook gewoon recreatief, gewoon voor een workout, gewoon gaan kickboksen of gaan boksen. Dat is gewoon niet normaal veel. Dat het afgelopen jaar is gegroeid. En dat is denk ik super positief voor de sport. Ja.
Nou lees je dan ook wel eens bijvoorbeeld in Amsterdam dat zo'n gala uit de hand loopt tot aan schietpartijen aan toe naast de ring. Zijn dat ook de dingen die je eigenlijk een beetje bedoelt?
Dat is gewoon jammer. Dat zijn gewoon een aantal mensen die, of een paar mensen die gewoon verpesten voor iedereen in Nederland. En dat is gewoon jammer.
Ja. Ja. Ja, dat wel eens, dat er altijd toch wel een soort van gespannen sfeertje hangt bij zo'n gala.
Nou, ik heb dat echt. Nee, sowieso in Martini Plaza of eigenlijk elk gala wel. Eigenlijk gewoon kleinere gala's in Nederland. Ik heb nooit zo'n sfeer geproefd of wat dan ook. Nee, helemaal niet. Eigenlijk altijd gewoon gemoedelijk en goed en leuk. Ik bedoel, als er gewoon gala's waar ook papa's, mama's, opa en oma's bij zitten.
Ja, begrijp ik heel goed. Maar leuk. Toch, en dat geldt dan voor ons wellicht wat minder. Omdat wij dan jou beroepsmatig zeg maar gaan bekijken. Maar de gewone fan, de gewone man, vrouw. Die stapt daar Martini Plaza binnen, om maar een voorbeeld te noemen. En die loopt daar eigenlijk meteen in de armen van 3-4 beveiligers of zo. Worden gefouilleerd. Al dat soort dingen. Dus ja, ik denk dat je daardoor automatisch wel een beetje de indruk krijgt van...
Misschien wel,
ja, waarom is dit nodig? Gebeurt er straks iets met mij waar ik niet bij betrokken wil zijn of zo?
Ja, nee,
dat is het eigenlijk een beetje. Kijk, ik zeg niet dat er iets gebeurt, maar toch heb je altijd een beetje het gevoel van... Ja, ik wil nergens bij betrokken raken.
Ja, oké. Okay, ja, misschien. Ja, inderdaad, misschien omdat ik dan niet. Ja, dat je als dat ik er in die sport zit, dat ik daar anders naartoe anders naar kijk. Ja. Maar als ik kijk naar bijvoorbeeld.
Maar jij komt ook achterom natuurlijk in een busje of zo.
Nee, ik kom ook gewoon door de hoofdingang.
Oké, oké.
Goeie vraag.
Nee, maar ik denk, ik weet, als ik kijk naar bijvoorbeeld de mensen in mijn dorp, die hebben sommigen kregen met helemaal niks met die sport. En die hebben vorige keer natuurlijk mijn wedstrijd dan. Of die lezen het achteraf. En oh, lijkt me toch wel leuk. En als je dan de reactie achteraf kijkt van hoe tof ze dat evenement hebben gevonden. Ja. En ook gewoon met die show en licht en muziek en nou, alles erbij erop en eraan. Vonden ze het echt te gek. Ja, dus dat... ja, ik snap wel dat het fouilleert. Maar ik denk, ja, bij de Euroborg word je toch ook gefouilleerd.
Klopt.
Als je er binnen gaat.
Ja, niet meer nodig.
Ja, is het zo?
Ik zeker. Nou, nee, dat is niet waar. Maar je wordt wel... Er staan inderdaad stewards bij de ingang.
Dat ligt eraan welke ingang je naar binnen gaat. Ga je achter de goal, bij de Z-site zogenaamd, dan daar naar binnen, ja, dan word je gefouilleerd.
Ja.
Andere tribunes verder niet. Ja. Maar ik denk, hè, met die imago van het boksen, van het kickboksen ook, dat het dan ook heel goed is dat er nu zo iemand als jij bent, iedereen ziet, nou, dat is gewoon een leuke chick. dat is gewoon een normaal persoon. Dat is gewoon iemand die goed haar woordje kan doen.
Mm-hmm.
En ik denk, juist ook door... Nou, mensen zoals jij, dat imago uiteindelijk weer beter wordt.
Ja, en ik hoop dat ik dat kan overbrengen aan iedereen, ja.
Nou, hadden wij dat imago van dat kickboksen nog wel weer naar beneden kunnen halen, Henk?
Gaan we daar nog even over beginnen mee, hè?
Nou, ik moet het toch weer even
aan
denken.
Ik ga er niet
weer over beginnen. Weet ze wel?
Wat?
Nou, dat jij hebt die Kovacevic heb jij helemaal tot moes geslagen. Maar daar wilden wij een fotootje van nemen. Want het was een prachtig beeld hoe zij door haar... Nou, ik denk haar trainer... werd zij naar buiten geholpen.
Dat heb ik gelezen op Twitter, inderdaad.
Ja, maar toen... Nou ja, wij wilden daar een mooie foto van maken. Want het was een prachtige compositie, was het. Van achteren ook. Haar gezicht kwam er niet op. Maar toen kwamen die kleerkasten die om haar heen liepen. Die zagen dat. En die hadden ons wel even klem gezet tegen de muur. Wij moesten en zouden die foto's verwijderen. Want anders dan... Nee, dat duurde een kwartiertje, ongeveer 10 minuten.
Ja. Ah. Ja.
Toen maar hij stond toch op Twitter.
Hè?
Hij stond toch op Twitter.
Ik dacht, ja, nee, maar ik had daar geen zin in. Ik dacht, wat is dit voor raars? Maar ik vond het wel raar, er was niet echt... Want op een gegeven moment werd het echt wel een beetje dreigend.
Nee, maar dat was de teleurstelling.
Dat snap ik.
Dat was de teleurstelling.
Teleurstelling, emotie.
Natuurlijk. Ja.
Zij strompelde naar de uitgang, hoor, kan ik je melden. Jij hebt dat niet gezien, maar zij strompelde. En ze moest echt ondersteund worden door twee van die kleerkasten. Ja. Die trouwens wel weer een kop kleiner waren dan mij. Maar ik denk niet dat ik heel prettig thuis was gekomen.
Maar snap je dat, Sarel? Of zou jij zelf ook misschien zo... trouwens, zij zelf, Kovacevic, die bemoeide zich er niet mee. Maar snap jij dat haar begeleiding daar zo dan op reageert?
Nee, ene kant wel, andere kant denk ik van laat lekker zitten en focus je gewoon op haar.
Beetje maar, slechte verliezers ook.
Ja, misschien dat ook wel een beetje. Ik denk... Wat ik zeg, het is gewoon een beetje alles bij elkaar. Emotie, verliezen.
Teleurstelling.
Ja.
Maar dat zou jij ook hebben. Hè? Dat je dan net even wat minder aandacht wil. Na
ja, ik denk als ik gelijk een verliespartij en het gelijk op zo'n camera een foto maken. Tuurlijk. Dan denk ik van, hou
wel. Dit was trouwens al wel, ik denk 3 kwartier, 1 uur na de wedstrijd of zo. Maar dat, oké.
Toen was jij al met gin tonics bezig. Daar gaan we het zo nog even
naar. Hoeveel tik je de weg op na avond? Als je gewonnen hebt, hoor.
Nou, het viel me eigenlijk met mee. Ik had toch 3 is toch gelukt. Dus ik had verwacht... Ja, ik had verwacht...
En toen ook nog out?
Nee. Daarom, het viel mee.
Stefan kan dat niet hebben.
Nee. Ik heb toch nog één dingetje. Ja. In juli, toen vocht jij ook voor de wereldtitel onder 65 kilo, was dat? Ja, tot 65?
In juni.
Juni was dat.
64.
Oh, 64. Nou, en toen liep ik daar wat rond in die kleedkamers... en toen kwam er ineens een kerel aan met een doos vol bokshandschoenen. En die man die zegt tegen mij van... ja, ik moet die bokshandschoenen rondbrengen... want ze vechten niet met hun eigen bokshandschoenen.
Nee, dat klopt.
Oh. Waarom is dat? Kun je dat eens uit... Waarom is dat? Waarom mag jij niet met je eigen handschoenen vechten?
Sowieso, je hebt natuurlijk 10 verschillende maten kickbox. Als je onder de 70 kilo bent, vecht ik bijvoorbeeld met 8 ounce handschoenen. En daarboven vechten ze met 10 ounce. En nee, maar die handschoenen worden gewoon overal op gecontroleerd. Er zitten er geen harde dingen in. Iedereen gelijk, weet je. Iedereen gelijk. Elke handschoen is wel ander. Die is weer harder, die is weer groter.
Die krijg je toch pas een half uur voor de wedstrijd of zo. Ja, ja. Past dat dan meteen? Of moet je dat eerst nog een beetje kneden en een beetje soepel maken?
Ja, het is inderdaad
misschien?
Een beetje, als ze nog niet gebruikt zijn, een beetje soepel maken. Ja, nee, dat klopt.
Maar
ja.
Soms zijn het ook gebruikt, hè?
Wat zei je?
Soms zijn het ook gebruikte handschoenen die je krijgt.
Soms.
Dat is ook die lekker. Zweterige dingen.
Ja, nee, ik denk dat er ongeveer. Ja, dat denk ik niet eens bij.
Nee. Maar het valt mij. Nou ja, als leek.
Worden wel schoongemaakt.
Ja, het valt net als een voetballer die niet zijn eigen voetbalschoenen mee heeft.
Ja. Ja, dat zou bij FC Groningen trouwens niet heel slecht zijn. Want hebben ze een keer een goede nap.
Dat zou bij Groningen niks uitmaken.
Ook dat.
Of ze spelen er al op. Dat kan ook.
Hey, maar we noemen het even die gin tonics. Want na jouw partij, toen riep je dat volgens mij eigenlijk zelf. En nu gin tonics in het medehuis. Maar we hebben daarna nooit meer wat van jou gehoord. hoe is dat feestje verlopen? Hoe ziet dat er dan uit?
Nee, het was super te gek. Ja, iedereen heeft zich verzameld in de dorpszetterweg Lanting bij ons in het dorp. En die stonden gelijk al klaar. Maar toen ik binnenkwam gelijk al hier, weet je wel. Hier is een gin tonic. Dat is gewoon mijn overwinningsdrankje altijd. Dus dat weet iedereen inmiddels.
En dan meteen even
super atten. Gezellig. Rustig aan. Nee.
Maar is het laat geworden? Of vroeg?
Hoe laat was het? Dat is 3:00, 3:30 of zo.
Maar dan staat het afgeladen met al jouw fans,
familie, vrienden. Vriendinnen, alles, ja.
Eigenlijk wat wij, Henk en ik, ook backstage zagen. Je komt er bijna niet bij.
Nee, als je komt er niet door, hè. Dat is echt niet normaal.
Echt bizar hoeveel enthousiaste en schreeuwende mensen daar staan. Ja, dat was wel.
Ja, dat was heel bizar, ja.
En dan ga jij dus even naar de gin tonics. Pak ze er toch weer even bij. Maar hoe vaak kun jij dat doen? Want natuurlijk wil je dan even ontladen. Ja. Maar jij hebt niet het gewone leven van een 22-jarige die in de provincie Groningen woont. Nee. Mis je dat niet af en toe?
Jawel, dat mis ik wel. Ja, niet per se de drank of zo.
Nee, maar wel gewoon van dat je lekker alles kunt doen waar je zin in hebt.
Ja, zeker. Dat mis ik wel eens. Ja, ja, dat natuurlijk.
Had je maar voetballer moeten worden.
Ja. Nee, ik weet niet, daar had ik lang niet zoveel uitgehaald als ik nu doe. Maar tuurlijk, dat mis je. Je moet altijd overal rekening mee houden. En ik heb gewoon nu, elke maand heb ik wel bijna wel wedstrijden of iets. Dus ik zit eigenlijk altijd wel in bijna een voorbereiding. Ja. Pas alleen die eerste weken dat ik gewoon even wat lossen en even wat afstand kan nemen van sommige dingen. Maar je bent eigenlijk altijd vol bezig en je denkt er eigenlijk altijd aan. En,
ja. Nou, onze Martin.
Laat toch nog een voorbeeld noemen. Dat haar hele leven bestaat uit kickboksen. Want ik was bij het kickboksgala in Scheemda met onder andere Wendel Rocher vocht daar, oud windschoter. Ja. En toen kwam een pupil van Denis, die kwam in de ring, zeg maar. En wie zag ik daar met een waterzak? Sarel.
Serieus? Ja hoor. Dat doe jij ook gewoon?
Ja. Zeker. Je hoefde zelf niet te vechten die avond, maar je was er wel gewoon.
Ja, tuurlijk. We zijn team van de Giezen. Ja. En als mijn coach, dat is echt de coach. En daarnaast mag je altijd twee verzorgers. En ik sta...
Ja, maar een wereldkampioen gaat toch niet met een waterzak daar rondlopen?
Ja, wel toch.
Nee, waarom?
Maar voel ik mij af, Sarel. Verbaas jij dan wel eens over? Als je bijvoorbeeld, Henk zei het al, nou, had je maar voetballer moeten worden. Had je een heel ander leven kunnen hebben. Maar als je dan ziet eigenlijk wat die gasten, verdienen. Mijn twee er eigenlijk voor moeten doen. Dat valt best wel mee.
Ja.
En als je dan ziet wat jij ervoor moet doen en hoeveel jij verdient, dat is dan allemaal weer een stuk minder. En je bent daar veel meer mee bezig, heb ik het idee. En alles wat je doet, daar moet je over nadenken wat de gevolgen zijn. Ja. Verbaas jij daar dan over bij voetballers? Of,
ja, maar inderdaad, dat is bij de voetballers. Maar kijk naar alle andere sporten, vooral individuele sporten, vind ik altijd wel dat er veel meer harder voor moet gewerkt worden dan bij teamsporten, heb ik het idee. Maar dat is gewoon soms een beetje krom. Ja. Mm. Ja, waar je weinig aan kan doen. En wat ik zeg, dat is niet alleen bij mij. Bij kickboxen, maar er zijn zoveel andere sporten die gewoon in financieel opzicht gewoon een beetje ondergewaardeerd worden.
Frustreert dat? Jou?
Ja, soms. Soms frustreert het me wel, ja. Ja. En dan spreek ik niet voor mezelf, maar spreek ik gewoon voor heel veel sporters. Ja.
Je moet er inderdaad heel veel voor doen en ook heel veel voor laten. Onze Martin, die op afstand meeluistert, we zitten in zijn hart, zei hij, heeft daar ook nog een vraag over.
Mijn tweede vraag is van, hoe ziet jouw eetpatroon eruit? Heb jij ook periodes, net als mijn collega's, dat je veel en veel te veel eet? En voedsel eet, zoals een broodje shawarma, een pizza, een patatje, een lekkere sperrips. Ik zie mijn collega's al helemaal verlekkerd kijken. Maar ik bedoel van, wat eet jij nou? Of is dat afhankelijk van de wedstrijd? Heb jij dus ook van die fases dat je dat lekker kan gaan eten? Een broodje shawarma, een pizza, een patatje of een lekkere sperrip?
Ja, we filteren de rest van de onzin er even uit. Maar hij had wel een duidelijke vraag voor jou.
Ja, wat precies. Ja, nee, ik snap het wel. Ik zit niet echt aan een bepaald dieet. Ik heb gewoon echt heel cliché, echt mijn levensstijl. Ik heb gewoon een gezonde levensstijl. Ik eet gewoon eigenlijk altijd wel gewoon gezond. En ik zorg dat alles gewoon in balans is. En daarbij, tuurlijk, ik geniet echt wel van als ik een keer... Ik kan eigenlijk altijd wel, of ik kan altijd wel een patatje of een broodje shawarma, kan ik wel eten. Ik kan het gewoon wel hebben.
Cheat day noemen ze dat dan, toch?
Cheat day, ja, die heb ik echt wel. En zoals gisteren ben ik met mijn tante en met mijn neefje ben ik naar een sushi restaurant geweest. En dan, ja.
Lekker. Ja, oh, dat maar dat is ook gewoon gezond.
Ook gewoon gezond, maar ja. Ja, daar hebben we ook gewoon wel ijsje, chocola. En natuurlijk zit ook wel genoeg ongezond. Daar denk ik dan niet bij na van, oh, nou, ik moet nu oppassen.
Behalve als je misschien dit weekend een wedstrijd op programma.
Natuurlijk, dan sowieso de weken, 2-3 weken voor de wedstrijd, dan eet ik sowieso gewoon clean. En zorg gewoon dat ik gewoon genoeg binnenkrijg. Ook voor mijn trainingen genoeg energie binnenkrijg. En dan voel ik mezelf ook gewoon het lekkers bij. Als ik dan een broodje shawarma naar binnen werk of een patatje, ja, voor mijn training, dat doe ik gewoon niet. Dan weet ik zeker dat ik gewoon een zoutzak ben.
Zijn Henk en Stefan en ik nog te helpen als je ons zo ziet? Heb je een menu voor ons?
Ja, zeker.
Ja, ja ook. Ja, dit geeft me toch weer wat vertrouwen.
Ja. Hey, ja, maar hoort live, je hebt het over lifestyle, hè? Qua eten dan. Maar je ziet nu momenteel heel veel vrouwen in de sport. Hè? Ik noem maar even een paar. Een Suzanne Schulting, een Van der Breggen als wielrenster en voetbalsters ook, zeg maar. Ja, die doen ook heel veel aan hun uiterlijk, zeg maar. Sta jij daar ook elke morgen bij stil van? Hey, ik ben bekend aan het worden, dus ik moet daar ook iets aan doen. Make-up of wat dan ook?
Nee, eigenlijk niet. Nee, dat valt wel mee. Nee.
Ook weer die nuchterheid misschien?
Ja, denk ik. Ik weet niet, ik heb dat niet. Nee, ik denk niet van. Tuurlijk, ik denk als ik op tv moet of zo. Of ik moet hier bijvoorbeeld in de studio zijn. Ja. Denk ik niet van, nou, ik trek mijn mooiste joggingsbroek aan of zo. Dat niet. Nee, natuurlijk
dan niet echt bij de sport die jij beoefent? Om daarbij stil te staan.
Nou, ik weet niet. Als je kijkt naar... jullie volgen dan niet heel veel vrouwen in het kickboksen. Maar als ik kijk, er zijn best wel heel veel knappe, echt... mooie vrouwen in het kickboksen die ook gewoon in het dagelijks leven echt als popjes bijlopen, maar wel gewoon echt een beest zijn in de ring.
Ja, ik heb ook bijvoorbeeld wel eens lezingen bijgewoond van Lucia Rijker. Ja. Die zat ook in die wereld, zeg maar. Ja. Maar die zag er ook altijd heel erg verzorgd uit.
Ja.
Als het daarom gaat. Zowel in de ring als bij presentaties die ze gaf.
Ja.
Dus dat zet zich ook na een carrière wel door, natuurlijk.
Dat denk ik ook. En ik denk, als je kijkt naar bijvoorbeeld vrouwenvoetbal, heel veel de stereotype vrouwen die aan voetbal doen, echt voor een beetje... Nou, een beetje manwijven, maar dat is eigenlijk, als je kijkt naar Nederland zelf, hoeveel eigenlijk dat mooie vrouwen er eigenlijk in het team zitten. Ja, dat denk ik wel.
Maar jij zit zelf ook, wat ik al zei, op Instagram. Deel jij heel veel. Is ook leuk om te zien en te volgen. Is dat ook omdat je toch wel een beetje door hebt van, ik ben niet alleen maar een sporter, maar ook een personality, om het zo te zeggen.
Of je brand neerzetten, denk ik.
Ja, nou, ik heb na de World Games wel ook gewoon gepraat met wat voor jongens die een beetje aan de marketing en die wou mij wouden een beetje helpen op social media. Deze tijd is toch super belangrijk om bekend te zijn op social media en hoeveel volgers je hebt. Maar daar kreeg ik helemaal van, mensen vinden het echt super leuk om te weten wat ik eet, bijvoorbeeld.
Ja, dat deel je ook.
Ik krijg dagelijks, ik krijg altijd wel van, ja, wat eet je nou? En hoeveel calorieën? En hoe doe je dat nou? En hoeveel keer per dag train je? En dat willen mensen toch weten. En als ik dat gewoon een beetje... ik vind het ook gewoon leuk om te delen, hoor. Daar niet van die ik alleen voor hun doe. Maar ja, en dat ze inderdaad ook wel kunnen zien van... Oké, ik heb ook wel een beetje een normaal leven. Ik ben, ja. En ja, ik geniet ook echt wel.
Is het ook interessant voor sponsoren bijvoorbeeld? Dat jij dan een bepaald merk aan hebt en dat jij dan zegt... Nou, dan zet ik mezelf 5 keer in de maand mee op de foto op Instagram... en daar krijg je dan wat voor? Of?
Ja, nou, dat is inderdaad hoe waarbij veel een sponsoren zou krijgen... bijvoorbeeld voor Nike of Adidas, van die grote sporten. Maar ik heb dat niet, hoor. Ik heb een start training sponsor... maar die heeft zeg maar er niks aan als ik met een shirtje... dat is heel leuk voor hun, maar zij hebben er zeg maar... omdat het groothandelsbedrijf is, hebben er niks aan. Maar... ja, nee, dat is inderdaad wel mooi als je een sportmerk of zoiets kan promoten.
Nou was jij ook bijna Groninger van het jaar geworden. Ja. We hebben trouwens een hele mooie winnaar. Inderdaad, de overleden burgemeester Pieter Smit van Oldambt. Maar je was er echt dichtbij. Je stond nu ook weer op een lijstje genomineerd voor Vrouw in de Media Award. En daar sta je tussen de Groningse nominaties. Wat doet dat met jou?
Ja, het wordt,
je wist het niet eens ook, hè, volgens mij.
Ik wist het niet. Nee, ik wist het niet eens. Nee, maar sowieso, ik was in Thailand toen met die Groningen van het jaar. En toen kwam iedereen stemmen. En dat was echt te gek om daarvoor genomineerd te worden. En inderdaad, toen zei jij van, je bent genomineerd voor de media. En toen zag ik ook dat ik genomineerd was voor de Noord-Groninger sportvrouw.
Oh, ook dus nog weer?
Ja. Oh, Eemsmond.
Eemsmond.
Is toch geen medehuis? Ja, wel een beetje.
Gemeente Delfzijl. Ja, dus in die gemeente ben ik ook genomineerd. Dat is in februari is daar de uitslag van. Er zijn ook mensen ook over stemmen.
In de Nicolaikerk in Appingedam, is dat?
Inderdaad. Dus
als mensen willen stemmen, dan moeten ze dat nog even doen. Dus begrijp ik hieruit.
Ja, precies. Nee, ja, en op duur... Ach, dit is best wel... denk je van, mensen worden ze niet zat van. Zo vast van zat van mijn naam overal.
Ja, maar nu begint het pas eigenlijk volgens mij. Toch?
Ja, denk ik, ja.
Nou ja, ook positief, maar uiteindelijk gaat het jou wel gewoon echt om de sport, hè?
Ja, natuurlijk. Ja, dat is natuurlijk heel mooi dat je zo voor dat die waardering krijgt. Dat is super mooi.
En je kwam van het voetbal, hè? Of uit het voetbal. VV Sibboen, volgens mij, de dames.
Ja, ik heb eerst altijd bij Meedhuizen gevoetbald, hoor. Altijd bij de jongens. En toen ben ik de laatste 3 jaar bij Siddeburen.
Maar toen dacht je, dat tackelen, dat bevalt me wel. Ik heb die bal niet meer nodig.
Nee, ja, klopt. Ik dacht, ik heb die overstap toen gemaakt naar kickbox. Ik heb nog heel de tijd kickbox gecombineerd met voetbal. Maar tot beduur zijn mijn trainer en Siddeburen gewoon... zaterdag, je staat een zoutzak in het veld. Je moet nu echt kiezen. Ja. Op een duur train ik dan. En op zaterdag sparringstrainingen. En ik had een wedstrijd. Dus dat ging gewoon niet samen.
Maar wat voor voetballer was Sharel de Jong? Schoffelaar?
Nee.
Veel low kicks.
Veel low kicks. Ja. Ik was verdedigende middenveld. Ik stond mid-mid. En was echt spelverdediger.
Controleur. Heet dat tegen.
Ja, ik was vrij rustig.
Verschrikkelijk
altijd.
Woord is dat. Controleur.
Stofzuiger. Ja, ik bediende altijd iedereen gewoon vanuit de flanken. Dat bediende ik altijd. En dat was echt mijn plekje. Ik was niet echt een scorend type. Ik scoorde heel soms echt een onmogelijke roepend of zo. Dat scoorde ik wel eens.
Maar jij zette de lijnen uit. Daar kwam het een beetje op neer.
Ja, heb ik altijd gedaan, ja.
En wil je dat ooit weer? Misschien als jij ooit stopt met kickboksen? Weer op voetbal?
Ja, misschien als ik een moeke van 40 ben of zo.
Ja, dan krijg je weer dat imago van die vrouwen.
Nee.
De vrouwenveteranen van Siddeburen. Ja.
Het zou wel mooi zijn.
Nee, ik weet niet. Ik vind spelletje nog altijd heel erg leuk. En je weet me nooit.
Nou ja, je kunt blijven meepraten. Want we gaan het toch eventjes over de FC hebben. Niet al te lang, Stefan. Maar Sierhuis, Belhassani en Thomas Bruns zijn gehaald in de winterstop. Mogelijk komt er nog iemand bij. Kunnen we het zo even over hebben. Maar hoe staat de FC er nu voor als je kijkt met de spelers die ze nu hebben?
Ik denk dat Bruns de belangrijkste versterking is. Jongen die er direct staat. Direct ook wel een beetje een leidende rol op zich neemt in het elftal. Leuke gast ook wel. Jongen met ervaring. Dus daar heb ik best wel wat verwachtingen van. Als je dan bijvoorbeeld naar Sierhuis kijkt. Sowieso een grote verbetering ten opzichte van Cachera.
Zo.
Je ziet ook hoe hij in het veld staat. Hij is fanatiek, hij sleurt, hij is overal mee bezig. Hij is teleurgesteld als het niet lukt. Heb ik ook wel goede verwachtingen van in principe. En dan hebben we natuurlijk nog Belhassani. Nou, ik heb hem nu een paar keer gesproken. Een leuk ventje, joh.
Heb je hem gebeld?
Ja. Ah, deze had hij voorbereid, hoor. Deze had hij voorbereid.
Maar ja, bij hem is het natuurlijk nog even de vraag van... ja, hoe lang gaat dat duren voordat fitheid. Hij weer helemaal fit is? Ik verwacht wel dat hij direct gaat spelen tegen Heracles. Aankomende zaterdag. Dat de basis wel is waar Groningen de afgelopen twee wedstrijden ook mee gespeeld heeft in Duitsland. Heel zonde dat Reis weer terug naar de bank gaat. En als we dan eens even gaan kijken naar die opstelling van Groningen. Groningen heeft natuurlijk het beleid talent op één. Eigenlijk wil Groningen dat de helft van die selectie uit jeugdspelers bestaat.
Nou,
aankomende zaterdag staat er niemand van het eigen jeugd in de basis.
Normaal gesproken niet. Nee. Zullen we even naar... Wat wel weer heel positief is. Want Groningen 2, de Jong Groningen, die deed het voor de winterstop. Of althans de laatste weken voor de winterstop niet al te best meer. En nu hebben ze Van der Looy opgesteld afgelopen zaterdag. En ook Reis. In hun volgende met 4-0 van de nummer 3.
Ja, precies. Dus,
wat dat betreft is Reis ook daar nog wel nodig, hoor, volgens mij. En dat is nu een beetje het beleid geworden. Om Jong Groningen richting de subtop te helpen van de derde divisie.
Er is nog iemand die daar wel een sterke mening over heeft. En zich ook wel zorgen maakt.
Vanmorgen in de krant las ik ook al. Dat in het verslag van FC Groningen jeugd tegen DVS. Nou, dat de jeugd van FC Groningen eraan komt. Al dus assistent trainer Alfons Arts. En ik maak me toch een beetje zorgen over de ontwikkeling van die jeugd. Want met het huidige middenveld, Bruns en Warmerdam. En onze vriend, hoe tijd is hij nou? Op rechts, weet niet eens meer.
Belazani Dik.
Maar Reis is dan het slachtoffer. Nou, Afselen is er al uit. Van der Looy is er al uit, dus ja, hoe zit het met de eigen jeugd ten opzichte van de nieuwe spelers? De bedoeling was dat FC Groningen met de jeugd een beetje zou profileren, maar daar komt er voorlopig niet van, blijkbaar.
Ja, nou, dat is ook een beetje wat jij al zegt. Dat heeft ook wel gelijk, Dick Heuvelman, hè?
Nou ja, absoluut. Ik weet bijvoorbeeld Tom van der Looy, die heeft aangegeven bij de clubleiding dat hij best wel graag verhuurd zou willen worden. En dan de keukenkampioendivisie zou hij ook prima vinden, maar die jongen wil gewoon weer lekker voetballen. Mm-hmm. Hij mag niet weg. Buijs heeft tegen hem gezegd, ja, we hebben toch nog wel plannen met jou de tweede seizoenshelft. Ik vraag me eigenlijk af of Buijs die woorden wel waar kan maken. Want hij heeft Reis nu voor zich. Hij heeft al die andere jongens voor zich. Ik denk dat Van der Looy nou bijna tot niet gaat spelen. Als we dan nog even gaan kijken.
Is Buijs wel... bijvoorbeeld niet bang dat een van de twee, dan noem ik even Bruns en Belhassani, toch niet goed uit de verf komt en dat hij daardoor Van der Looy juist achter de hand wil houden?
Nou ja, hij zet nu wel alles op die nieuwe jongens.
Ja,
en Reis is
Je haalt er drie en ik heb altijd toch wel een beetje het gevoel van... ja, ze zullen wel niet alle drie gaan slagen.
Nee, maar ze zullen alle drie...
Zeker niet gezien de afgelopen tijd.
Nee, eens. En dat wil ik helemaal niet zeggen inderdaad, dat inderdaad gaat gebeuren. Maar ze krijgen in ieder geval nu wel de voorkeur.
Misschien is het ook gewoon overleven. Nee,
natuurlijk. Je haalt ze om te spelen. Ja. Dat is logisch.
Zullen ze het niet gewoon zo bekijken? Van we moeten echt overleven en we gaan gewoon ervaren jongens erin zetten. En we zien na het seizoen wel hoe de vlag erbij hangt bij de rest.
Nou ja, dat zou kunnen. Maar er moet nu inderdaad gehandeld worden. En Groningen was ook wel slagvaardig wat dat betreft. Natuurlijk op die transfermarkt. Direct drie aankopen. Er komt als goed is nog wel iets bij. Zij is in ieder geval mee bezig.
Elhan Koeri.
Zou kunnen inderdaad. Maar is ook de vraag. Heeft vorig seizoen ook niet heel erg goed gedaan met Willem II, waar die verhuurd was. Dat is natuurlijk even de vraag. Maar Doan, die komt straks ook weer terug. En dan is natuurlijk de vraag, want die staat dan op rechts. Heb je Belhassani. Wat gaat hij dan doen? Gaat Belhassani misschien naar links?
Of op 10? Kan
of
die
op 10? En dan gaat hem warmen dan
misschien eruit. Hij deed volgens mij nog de das om in de nacompetitie een paar jaar geleden. Belhassani.
Met Heracles.
Ja, met Heracles volgens mij.
Goeie speler.
Ja. Maar dat is een beetje nog de vraag hoe het met hem gaat. Met Bruns, daar denk ik dat ze een hele goede zet mee hebben gedaan. Ook als je ziet hoe hij in het veld toch wel aanwezig is, ook in die oefenpotjes, hoe die coacht. En hoe die toch wel een beetje het spel bepaalt eigenlijk. Hebben ze daar denk ik een hele goede aan. Maar ja, wat dan wel weer jammer is die gaat hier een half jaar voetballen. Gaat een half jaar eigenlijk zoveel mogelijk wedstrijden spelen. Reis zal daardoor veel minder gaan spelen. Je eigen jeugdspeler. Bruns die gaat eind van het seizoen weer terug. Reis is minder goed geworden. Van der Looy is minder goed geworden. Het is wel een beetje een vernietiging van je jeugd eigenlijk. Door op deze manier nu te handelen. Maar aan de andere kant snap ik het ook wel weer. Want je staat natuurlijk heel beroerd voor.
Toch even kijkend over de grens. Maar het is wel een beetje Gronings. Want er spelen meer Groningers dan bij FC Groningen zelf. FC Emmen heeft twee spelers gehaald. Een linksback uit Duitsland. En Michael de Leeuw. Henk. Ja, dat is ook best wel gewoon echt een stunt te noemen, hè? Dat ze dat hebben geflikt.
Ja, een stunt, maar dat lag wel voor de hand. Dat de Leeuw zou kiezen voor FC Emmen. Want er spelen zoveel mensen zeg maar, die hij kent. Hè? Dick Lukien, ja. Anko Jansen, Gersom Klok heeft hij nog meegespeeld bij
Van der Vlag.
Harm Hensens, inderdaad, elftalleider, Peter van der Vlag. En niet te vergeten Jan Korte, want er wordt in de media wel gezegd van ja, dat Joop Galm ooit haalde bij Veendam. Maar Jan Korte was eigenlijk de man die Michael de Leeuw bij Veendam haalde. Mm-hmm. Dus wat dat betreft ook weer alle credits voor Jan Korte, dat hij er toch weer in geslagen is om de Leeuw binnen te halen als technische man bij FC Emmen.
Maar gaat Michael de Leeuw dan FC Emmen echt vooruit helpen?
Ja, nou ja, hij kan een doelpuntje maken. En daar lag het toch wel aan bij Emmen. En met name in thuiswedstrijden. Waarin ze toch wel, nou ja, ik wil niet zeggen heel erg dominant zijn geweest. Maar toch ook wel hun kansen kregen. En die er te vaak niet in gingen. Ja, dat... We hebben 3 keer gelijk gespeeld volgens mij in wedstrijden. Die ze eigenlijk op basis van het aantal kansen gewoon hadden moeten winnen.
Ja, Fortuna was een mooi voorbeeld.
En ik ken Michael de Leeuw als ja, een goalgetter. Een neusje voor de goal. Hij staat af en toe maar wat te huppelen in het veld. Maar dan is hij er toch ineens als een duveltje uit een doosje. En ja, dat is de kwaliteit van Michael de Leeuw. En dat kun je volgens mij heel goed gebruiken op het niveau, op de plek waar hij nu staat als Emmen zijnde.
Nou ja, dan had FC Groningen hem ook goed kunnen gebruiken als je dat zo zegt. Of is dat te zwart?
Ja, weet ik. Vind ik wel lastig. Hij is natuurlijk een tijdje geblesseerd geweest. Is al wat ouder. Maar aan de andere kant, doelpunten is bij FC Groningen wel het probleem. Mm-hmm. Het is ook maar de vraag natuurlijk of Sierhuis die doelpunten gaat maken. En als je dan gewoon even naar het cv van Michael de Leeuw kijkt. Ja, die scoort wel in de Eredivisie. Weet wel wat daarbij komt kijken. Dus dan, ja.
De grote vraag is natuurlijk wel of hij weer echt helemaal fit raakt.
Ja.
Hè?
Ja.
Hij heeft natuurlijk die kruisbandblessure gehad in Amerika. Heeft ook al een aantal maanden niet meer gespeeld.
Gaat op kunstgras spelen nu?
Gaat op kunstgras spelen. Zowel nou, thuis natuurlijk sowieso, maar ook uit. Dus, maar dat is hij ook wel weer gewend uit Amerika natuurlijk, het kunstgras. Ik weet niet of die blessure daarmee te maken heeft. Maar ja, er zit natuurlijk aan de andere kant ook een risico aan. Hè, met het halen van Michael de Leeuw. Maar hij komt gewoon in een warm bad. En dat is voor een voetballer, denk ik, altijd het beste wat je kan overkomen.
Sarel, volg jij het voetbal of andere sporten? Heb je er überhaupt tijd voor?
Jawel. Ik vind sport sowieso algemeen, elke sport vind ik leuk. Ik heb dit weekend ook lekker schaatsen ook gekeken. Dat vind ik ook leuk.
Oh, dat vind je ook een sport?
Mooi zo.
Ja.
Ik ook hoor, maar ik dacht... Ja.
Niet?
Nee, nee, natuurlijk wel. Nee, zeker. Het is zeker een sport.
Ah, nee, ik vind echt als in voetbal, ja, moet ik zeggen...
Maar zou jij bijvoorbeeld ook... In 2007 behaalde Sven Kramer zijn eerste Europese titel.
Ja.
En hij pakt hem 12 jaar later weer. Zeg maar. Ja. Zou jij ook zo lang aan de top kunnen staan?
12 jaar?
Wel met pieken en dalen misschien, maar...
Ik hoop het wel.
Ja.
Ja, ik hoop het wel. Ik vind het wel... hoop ik inderdaad wel.
Is dat ook het mooie aan de sport misschien? Dat je af en toe ook even een flinke dip moet hebben?
Ja,
heb je dat? Ja, je bent nog heel jong, maar dat heb jij... Ja, nee,
ik,
dan één
ik
keer
weet,
die
ik weet gaat, in mezelf, er komt altijd wel weer een dip. Je moet, en ik denk dat je je daar ook alweer sterker maakt.
Maar maakt dat een titel dan ook niet mooier?
Ja, ook.
Denk ik.
Ja, denk ook wel. Ja, als je, ik bedoel, je komt uit een diep dal en je weet je jezelf weer helemaal naar de top te knokken. Ja, dat...
Dat vond Kramer trouwens ook zo mooi aan deze titel. De aanloop naar deze titel had hij heel veel last van zijn rug. Hè? En hij zei, nou, ik vind dit echt wel misschien wel de mooiste. Of in ieder geval een van de mooiste. Dus dat is wel door diepe dalen. Ja.
Ja, nee, elke sport is mooi. Zoals voetbal, ik volg het wel, maar niet op de voet of zo. Nee.
Nou, oké. Nou, elke sport is mooi, zeg jij. Gaan we naar een collega titelhouder. Roel Boomsa, nu ook wereldkampioen dammen. Daar eindigen we deze podcast trouwens ook mee. En misschien zegt dat wel genoeg. Want ja, hoe groot is die prestatie, Henk?
Heel groot.
En vind jij dat daar genoeg aandacht voor is?
Nou, als ik kijk naar de uitzending van RTV Drenthe gisteren... is daar volgens mij wel genoeg aandacht voor. En ik keek zo eens via de camera, zeg maar, die zaal in. Toen dacht ik ook van, nou ja, daar is best wel belangstelling voor. En ik weet ook in dat... Ja, wereldje, zeg maar. Als het gaat om denksporten, schaken en dammen. En dan heb ik het even niet over sudoku's of wat dan ook. Of Zweedse kruiswoordpuzzels. Maar in elk geval, dan heb ik wel de indruk dat daar heel veel aandacht voor is, hoor. Als jij zoekt op de hashtag Drauts bijvoorbeeld. Dammen.
Hoe?
Drauts.
Hoe schrijf je dat?
Drauts. En dat is dammen. Als je daarop zoekt, dan... Dan zie je gewoon dat er heel erg veel interesse voor is.
Oké.
Ja, en ik denk, want ja, om eerlijk te zijn, hè, die, die, die Schwartzman, zeg maar, die tegenstander van Boomstra. Ja, dat vind ik eigenlijk wel terecht dat zo iemand vliegt. Ik vind Boomstra veel energieker achter zo'n bord zitten. En dat vind ik altijd mooi om te zien. Die Schwartzman dacht volgens mij van, nou, ik pak hem wel even. En die zat er een beetje als een plumpudding achter dat bord. En Boomstra zat er heel actief bij. En dat is natuurlijk ook de generatie die meespeelt. Maar ik denk dat nu definitief... En dan kijk ik met name even vanuit Nederlands perspectief. Hè, dat Roel Boomstra en ook onze eigen Groninger, is nog heel jong trouwens, Wouter Wolf. Dat de mensen zijn voor de toekomst vanuit Nederland. En die Jan Groenendijk die we al gehad hebben. Niet dan hier uit Groningen, maar wat ook een WK-match was tegen Boomstra. Ik denk dat nu met deze overwinning van Boomstra... Dat we niet weer die oude kerels krijgen als wereldkampioen. Ik denk dat er een hele nieuwe generatie nu gaat opstaan. Georgiev bijvoorbeeld, dat is ook zo'n oude knar. Ja, dat is ook wel een keer voorbij. Dus als je dan toch even vraagt van, ja, nou komt daar of is daar voldoende belangstelling voor? Ja. Ik denk dat met deze generatie zeg maar er steeds meer belangstelling voor komt.
Moeten we anders rol gewoon uitnodigen?
En we kennen het allemaal natuurlijk, hè, dat dammen.
Ja.
Ja,
nee, ja, in principe. Ik
ken nog, toen ik nog thuis woonde, dat ik elke zondagmiddag achter een dambord stapte met mijn vader of mijn moeder.
Ik had het schaak.
Ja, heb ik ook wel gedaan. Ja.
Dammen, dat vind ik echt niet fijn.
Ik vind het wel interessant om te volgen. Ik snap al die notaties niet en zo. Als je die zetten, doen 32 keer 27 en al dat soort dingen. Dat
ik kan
je
wel uitleggen hoe het werkt met schaak.
Ja, nou, dat weet ik ook wel. Ik weet wel ongeveer hoe dat werkt.
Dan doen we dat lekker buiten deze podcast om. We gaan afspreken dat we Roel Boomstra gaan proberen hier ook in de studio te krijgen. Dan gaan we hem nog groter maken dan hij al is. Nou, grapje Roel. Kom lekker langs, dan kunnen we het over jouw sport hebben. Want Sarel zat er ook, wereldkampioenen. Dankjewel voor het komen.
Leuk. Ja, jullie bedankt.
En we zijn niet gesloopt, hè?
We zijn niet gesloopt.
Nee, jullie waren aardig. Jullie waren super lief.
Jullie zijn dood en oud voor haar.
Mild waren.
Vond je het leuk?
Ja, superleuk. Ja.
Kom je nog een keer langs?
Gaan we doen, ja.
Oké, dankjewel voor het komen.
Geen dank.
Pas op hoor, naar rechts.
Au!